Goedenavond en welkom allemaal op deze laatste commissievergadering van de commissie Samenleving van dit jaar. Welkom aan alle raadsleden, alle commissieleden dus. Mevrouw Derks, heb ik geen bericht van? Die is afgemeld, dus u zult het zonder haar moeten doen. Welkom aan collegeleden. In meerderheid aanwezig het college. Welkom aan de ambtelijke ondersteuning. Als ik zo snel tel, ook 5 of 6 mensen. En welkom aan alle kijkers en luisteraars thuis. Naast de vaste agendapunten, zoals opening en zo, staan er 3 voorstellen op de agenda waarover u de raad adviseert. Ten eerste bindend advies voor de omgevingsvergunning Herenweg 55, inclusief budget. Ten tweede algemeen plaatselijke verordening voor komend jaar vaststellen. En ten derde wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning. En daarnaast zijn er ook nog 2 voorstellen waarover sommige partijen in overleg willen met het college. Dat is het alternatief voor de kerstboominzameling vanaf 2025. En dat is de herijking van het jeugdwerk. Ten slotte heb ik 1 aanmelding voor wat verder ter tafel komt. Die is van mevrouw Van der Heijden van GroenLinks over statushouders. En ik heb geen aanmelding ontvangen voor regionale samenwerking, voor de voortgang van opvangplekken vluchtelingen statushouders. Punt. Gaat u akkoord met deze agenda? Ik zie iedereen knikken. Er zijn geen insprekers. En ik ben vergeten de tribune, publieke tribune welkom te heten. We stellen het zeer op prijs dat u er bent. En dan begin ik meteen met agenda punt 3. Het bindend advies van de Raad voor de omgevingsvergunning Herenweg 55. En het beschikbaar stellen van een budget voor verbouwing en gebruik. De gemeente wil op Herenweg 55 tijdelijke woningen realiseren om Oekraïense vluchtelingen op te vangen voor maximaal 5 jaar. En u adviseert dus over de omgevingsvergunning en over het beschikbaar stellen van het budget. Ik merk wel even op dat u 1 of 2 dagen geleden een gewijzigd raadsvoorstel heeft ontvangen in verband met de aanpassing van de rijksvergoeding. En 1 fractie heeft al vragen gesteld en die heeft ook al antwoord gekregen. Het zij zo. Al dan niet antwoord gekregen. We doen het zoals gebruikelijk eerst een termijn van vragen aan het college, waarop u mag, maar u hoeft niet voorlopig standpunt te geven. Daar geeft het college antwoord op de vragen en eventuele reactie op die standpunten. En in de tweede termijn kunt u met elkaar in debat en hoop ik wel dat u allemaal een standpunt kunt geven. Wie mag ik als eerste het woord geven voor de eerste termijn? Ik zie mevrouw Van der Heijden heel snel.
Ja, altijd als kippen erbij, hè. Voorzitter, ik heb 4 vragen. En de eerste vraag leid ik even in met een veronderstelling, namelijk dat wat ik gelezen heb over de Lieve de Kei en over de Glipperweg, dat ruimtes zijn, woonunits zijn voor 4 personen van ongeveer 35 vierkante meter. Dat heb ik in een vorig stuk gelezen. Maar ik weet werkelijk niet of dat een actueel stuk is. Want er is zoveel langsgekomen. Dus dat is even ter verificatie. Kloppen die getallen? En het gaat nu over 16 vierkante meter voor 2 personen. En eventueel een beetje erbij schuiven voor een derde persoon. Dus ik wil even verificatie van Lieve de Kei en de Glip. Of het klopt dat 35 vierkante meter voor 4 personen was. En met een eigen keuken, moet ik zeggen. En dat is hier alleen een kookplaatje of iets dergelijks. De tweede vraag. Ik zie op pagina 5, maar dan moet u natuurlijk weten van welk stuk, want er zijn zoveel. Kijk hoor, welk stuk dat nou was. Ik denk het stuk zelf. Oh, hij heeft me er weer uitgegooid. Ik doe het maar even uit mijn hoofd. Het ding dat weigert af en toe ook dienst. Op pagina 5 staat dat er ook voor een familielid, wordt daar genoemd, een bed bijgeschoven kan worden. Dan ga ik ervan uit dat zo'n bed alleen maar bijgeschoven kan worden als het om twee mensen gaat die een familiaire relatie met elkaar hebben. Ik wil niet zeggen per se een echtpaar, maar klopt het, voorzitter, als ik dit zo lees, dan kan een beetje bijgeschoven worden voor een familielid, dan moet het per definitie gaan om huisvesting van twee geparenteerde, moet je dat zeggen, twee mensen die al met elkaar in een bepaalde familiaire verhouding staan. Derde vraag is, wat wordt onder een algemene ruimte verstaan? Dat staat er zo even losjes. Er is ook een algemene ruimte. Maar omdat de ruimtes dus nogal klein zijn, die 16 vierkante meter, wil ik wel weten hoe groot die algemene ruimte dan is. En ik zou willen weten wat een kookvoorziening is. Het wordt genoemd een kookvoorziening. En in die units op de Glipperweg en de Lievende Kei is sprake van een eigen keuken. En dat is natuurlijk wat anders dan een kookvoorziening. Volgens mij waren dat vier vragen. Die heb ik ze gesteld hierbij.
Ik zag de heer Effen.
Oh. Dank u wel, voorzitter. Ik had mijn vragen alvast schriftelijk doorgestuurd. Bij de één vraag, wat beoogt het college dat er gebeurt met de opvanglocatie als deze niet meer voor de Oekraïners ingezet wordt? Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld het contract met de verhuurder verloopt en niet verlengd wordt. Of tussentijds blijkt dat de opvanglocatie niet nodig meer is. Daarnaast hebben we graag nog twee toezeggingen. Een daarvan is dat bij een wijziging van de doelgroep dat eerst de gemeenteraad hierin wordt geconsulteerd voordat er een andere doelgroep wordt uitgekozen bijvoorbeeld. En we willen ook graag toezegging dat de bestaande parkeerplaatsen behouden blijven en dat die niet worden weggehaald, ook al zijn er meer dan strikt noodzakelijk.
Dank u wel. Ik zie geen verdere vragen. Dan geef ik het woord aan de wethouder Merhof voor de antwoorden.
Ja, eigenlijk zou ik even kort om 2 minuten schorsing willen vragen. Omdat er met name bij de eerste paar vragen ook vragen zijn gesteld over kloppen deze vierkante meters in die en die locatie. Dat wil ik even verifiëren voordat ik uit de losse heup net iets verkeerd zeg. Dus als u me heel even de tijd geeft, dan kijk ik daar even naar.
Dan schorsen we even voor 2 minuten. Ik geloof dat we de vergadering heropenen. Dus bij deze. En dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Dat we dit eventjes op een rijtje mochten zetten. Ik ga de vragen één voor één langs. Dan begin ik met de antwoorden op de vragen van GroenLinks, van mevrouw Van der Heijden. Die gaan in eerste instantie over de Lieve de Kei locatie en aan de Glipperweg. Voor de Lieve de Kei geldt dat we daar hebben over ruimtes van ongeveer 25 vierkante meter, 25. Bij Glipperweg ongeveer 35. Dus daar zit wel een verschil tussen. Voor beide geldt, en is dus afhankelijk van samenstelling van een huishouden, dat je in iedere ruimte maximaal 4 mensen zou kunnen opvangen. Dat klopte dus bijna wat u zei, hè? Want het is, in één geval is het niet 35, maar 25. Het klopt dat in de locatie waar we het nu over hebben, de locatie aan de Herenweg, dat daar units van 16 vierkante meter worden gerealiseerd, dat die in principe voor 2 personen zijn, plus eventueel een extra bed waar u al naar verwees, dat aangeschoven kan worden. En dat is in de meeste gevallen gaat het om een familiaire relatie. In een enkel geval hebben we wel eens meegemaakt dat ook twee vrienden, waarvan een van de twee dan een kind heeft bijvoorbeeld, dat die samen een kamer wensen te delen. Dat staan we dan ook toe. Maar voor alle duidelijkheid, dat is altijd op basis van vrijwilligheid. He, dat, als zolang dat maar duidelijk is. Wij gaan geen bed schuiven en dan een vreemde in de kamer brengen. Uw derde vraag is, wat wordt er verstaan onder de algemene ruimte? Twee zaken in dit geval. Er is een gezamenlijke keuken en een gezamenlijke woonkamer. In één ruimte van ongeveer 53 vierkante meter. En dat is de ruimte die gebruikt kan worden voor ontspanning, om elkaar te treffen, maar ook om gezamenlijk te koken, wat op andere locaties ook met regelmaat gebeurt. Dus op iedere locatie hebben we zo'n gezamenlijke ruimte. Daarnaast, voorzitter, zou ik maar een vierde vraag even willen doen.
We maken even eerst de antwoorden af en helemaal daarna kunt u verdiepende vragen stellen.
Ik hoor het als u nog een vervolgvraag heeft. En naast die algemene kookgelegenheid in de gemeenschappelijke ruimte, is er op iedere unit ook een klein keukenblokje met een wastafel en 2 kookpitjes, waar ook op eigen unit dus gekookt kan worden. Die voorzieningen zijn beperkt en daarom is er ook een grotere keuken aanwezig waar meer kan. Dus dat is de reden dat daar onderscheid tussen wordt gemaakt. Dan doe ik ook de vragen van HBB. Mochten de Oekraïners vertrekken uit deze locatie, dan hebben we eigenlijk 2 mogelijkheden. Eerste is dat je een contract zou kunnen beëindigen. Die mogelijkheid is er, daar zit een opzegtermijn in. Tweede is dat je kijkt naar een andere invulling en dan hou je het huurcontract in stand. Nou, in dat laatste geval is het wel belangrijk om te zeggen dat we die afweging nooit zullen maken alleen gericht op deze locatie. Want we hebben ook andere locaties met Oekraïnse vluchtelingen. Dus als die situatie zich voordoet, dan kijk je naar het grote plaatje. Wat is er dan nog nodig? Welke locaties moeten we inzetten voor welke doelgroepen? En daar zullen we als college naar kijken. En u vraagt om een toezegging of we in die situatie dan ook de raad meenemen. En het antwoord is vanzelfsprekend ja. Dat staat overigens ook in het stuk. Of het ook als toezegging opgeschreven moet worden is weer een tweede. Dat laat ik verder aan u. Maar u ziet dat ook in dit voorstel staat opgeschreven dat de omgevingsvergunning specifiek voor Oekraïense vluchtelingen is. Stel dat er in de toekomst, en daar gaan we in principe niet van uit, maar stel dat we in de toekomst ook andere doelgroepen hier zouden willen huisvesten, dan zullen we dus een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen. En dan zullen we u dus opnieuw om een bindend advies vragen. Dus het zit in de procedure dat we u dan meenemen. Tot slot over de parkeerplaatsen. Wij zijn ons ervan bewust dat er een bepaalde parkeerdruk in de buurt is. Op de locatie zijn er nu meer dan voldoende parkeerplaatsen. En wij zullen gedurende die tijd die parkeerplaatsen nooit definitief ontheffen. Nou, dat staat niet in het stuk, dus dat wil ik hier toezeggen. Dat wij gedurende het huurcontract geen definitieve parkeerplaatsen zullen ontheffen. Wat wel zou kunnen, is omdat we ook nog een stukje of een deel van de participatie te doen hebben over de buitenruimte. Stel nu dat echt in praktijk ook blijkt dat er meer parkeerplaatsen zijn dan nodig, dan zouden we een deel van die parkeerplaatsen ook kunnen inzetten om iets groens te creëren of om speelplekken te creëren. Maar het zal dan altijd op tijdelijke basis zijn. En mocht de situatie veranderen, dan wordt het teruggebracht in oorspronkelijke staat en zullen er dus geen parkeerplaatsen onttrokken zijn aan de omgeving. Ik hoop u daarmee voldoende te antwoorden.
Aanvullende vragen. Ik zie weer mevrouw Van Heijden als eerst.
Is toch wat? Ik heb twee aanvullende vragen. En de eerste betreft dat getal van 25 voor de Lievende Kei. Want ik lees dus echt van het scherm 35 en voor Lievende Kei en voor de Glipperweg. En meer in het algemeen de vraag, hoe kan ik nou snel in dit systeem die vierkante meters vinden? Want je vindt van alles en nog wat, behalve dat ik snel kan vinden hoe groot die units zijn op de diverse plaatsen. En dit is het enige wat ik heb kunnen vinden. 35 en op Lievende Kei en op de Glipperweg. Ik wil u direct geloven als dat 25 is, maar ik wil graag de vindplaatsen weten. En ook in de toekomst hoor, geef duidelijk aan waar wij in het systeem kunnen vinden hoe groot de woonunits zijn op de diverse plekken. Want dit gaat in de toekomst natuurlijk veel vaker gebeuren. En het is vervelend als je eindeloos moet zoeken naar de juiste data hierover. Dus een heel concrete vraag, waar vind ik nou dat er 25 zijn bij Lievende Kei? Omdat ik vind dat er 35 zijn. Maar dat zal wel oud zijn, maar ook weer niet heel oud. En de tweede vraag is die gezamenlijke ruimte nog even. Want het ging me wat te snel. Hoe groot was die nou? Wat zei u daar nou over? Dat was nog even een aanvullende vraag. U heeft het gezegd, maar ik heb het niet opgevangen. En dat, het is dus opnieuw een vraag. Hoe groot was die gezamenlijke ruimte? Wat zei u daar nou over? U heeft een getal genoemd. Oh, sorry.
Nee, want ik maak even het rondje af of dat er andere vragen zijn. En ik zie bijvoorbeeld de heer Van der Weijden van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk inderdaad dezelfde vraag als HBB, die is gesteld. De beantwoording is duidelijk. Maar ik toch ook even, want ik hoorde dus dat vooral wij nog meegenomen worden als raad. Maar mocht de omgevingsvergunning wijzigen, wordt ook de omgeving, de buren en dergelijke, weer betrokken. Want ik las ook in het stuk dat ze met dit akkoord gaan. Maar graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen.
Ik zie geen andere vragen. Dan mag nu de wethouder zijn antwoorden geven.
Dank u wel, voorzitter. Waar u exact de info van de drie verschillende locaties kan vinden, dat doe ik u en daarmee de commissie natuurlijk toekomen. Ik ben het met u eens dat dat makkelijk vindbaar moet zijn. Het systeem waar u het over heeft, dat beheren wij als college niet. Maar we kunnen u natuurlijk wel wijzen op waar u het kan vinden, zodat u makkelijk bij die informatie kan komen. Maar ik stel voor dat ik dat buiten de vergadering omdoe. Tweede vraag is de gemeenschappelijke ruimte. Dat gaat om een ruimte van circa 53 vierkante meter. 53. En daarmee hoop ik uw vragen nu echt beantwoord te hebben. En het antwoord op de vraag van CDA is zeker ja. Ook in die procedure zouden we dan eerst met omwonenden spreken, zoals we dat nu ook hebben gedaan. We hebben het gesprek met hen al gehad een paar maanden geleden, voordat we aan u een besluit voorleggen. En net zoals we nu hebben gedaan in dit voorgenomen besluit, geven we dan ook weer hoe dat gesprek gegaan is, hoe mensen daarvan gereageerd, hoe mensen gereageerd hebben. Ook dan zullen we weer een verslag opstellen dat dan ook ter uw beschikking is.
Dan denk ik dat we over kunnen gaan tot de tweede termijn. En ik hoor graag de zienswijze van elke partij. En ik zie de heer Boudewijn als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ja, tot onze spijt loopt het conflict, eigenlijk de oorlog in Oekraïne, nog steeds door. En we realiseren ons goed dat ontheemden nog steeds in Nederland verblijven en ook een lange tijd in Nederland zullen verblijven. Want zelfs als de oorlog voorbij is, dan zal er nog een lange periode van wederopbouw zijn voordat mensen echt veilig terug kunnen. We realiseren dat er grote druk op Nederland legt. We lazen in de documenten dat er op dit moment in de opvang vanuit de overheid bezettingsgraad van boven de 99% is. Dus dat laat een enorme urgentie zien om in dit dossier stappen te zetten. Maar we moeten ook niet vergeten dat er een enorme grote groep met particuliere mensen is, ook in Heemstede, die zich hebben ingespannen voor de opvang van Oekraïners. Dus dit moment willen we eigenlijk ook nog aangrijpen om daar nogmaals dank voor uit te spreken. Nou, dan mogen we ons denk ik in een gelukkige positie wel prijzen dat we als overheid goede regelingen hebben. We zien dat de Rijksoverheid best veel steun geeft in dit dossier in ieder geval om de opvang te realiseren. En dat maakt, hè, als we kijken naar hoe de business case eruit ziet, dat doen we dan kritisch als VVD. En dan zien we dat daar wel goede cijfers onder liggen. En tegelijkertijd willen we ook in onze afweging stilstaan bij de bewonersavond, waar we zelf ook deel aan hebben genomen om te luisteren. En dan merkten we eigenlijk dat er een hele betrokken omgeving was, die met name zorgen geuit hebben over wat doen we met het pand en met de locatie als er toch onverhoopt veranderingen zijn in de situatie in Oekraïne. En dan mogelijk een andere bestemming gezocht moet worden. Maar expliciet op dat punt heeft het college heel specifiek in de vergunningaanvraag opgenomen dat het nu om een vergunning voor de opvang van Oekraïners gaat. En u noemde het net al, de vraag werd er eerder gesteld. Ook mocht die situatie veranderen, dan zijn wij als raad, maar ook met omwonenden, weer opnieuw betrokken bij hoe het vervolg eruit ziet. Dus dat is een lange tekst, maar onderaan de streep van de VVD in ieder geval een positieve zienswijze. Wens u veel succes met dit dossier en dan mag het wat ons betreft een hamerpunt worden voor de vergadering.
De heer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor het CDA zal ook een positieve zienswijze geven. We zijn blij met het stuk, uitgebreid. Fijn dat de tijdelijke omgevingsvergunning eventueel verleend kan worden. Dat zou mooi zijn voor de opvang van Oekraïners. En ja, eigenlijk weinig aan toe te voegen aan de woorden hiernaast tussen hamerstuk voor het CDA.
Mevrouw Van der Heijden, zie ik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn natuurlijk heel blij met dit nieuwe initiatief, hè, om langzaam toe te groeien naar wat het uiteindelijk zal moeten worden. 195, hoeveel was het ook alweer? Ik zie driftig nee schudden. Maar wat mij wel geruststelt is de omvang van die gezamenlijke keuken. Of ruimte moet ik zeggen. Hè? Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Maar het is in ieder geval een forse ruimte. En we hebben daar gisteren lang over gesproken. Niet over die ruimte als zodanig. Maar wel over die 16 vierkante meter. Ieder kan bedenken hoe piepieklein dat is. En als daar dan ook nog een bed bijgeschoven moet worden, denk je, helemaal lief zeg. Maar je moet wat. Maar als daar naast staat dat er een grote gemeenschappelijke ruimte is waar gekookt kan worden en dat je eventueel kunt koken op twee plaatjes, vandaar dat ik het zo precies wilde weten, dan denk ik kunnen wij toch wel positief zijn. Want dat van die gemeenschappelijke ruimte, dat vonden wij heel belangrijk om dat nader bevraagd te krijgen. En 53 vierkante meter, dat is, dat was het, hè? Ja, dat is heel behoorlijk. Dus wat ons betreft is het ook een hamerstuk.
Ik zie de heer Vidal Ketta, een fractie van het seconde eerder.
Dank u wel, voorzitter. Het zal u denk ik niet verbazen dat wij als PvdA hier positief tegenover staan. Uit principes vinden wij dat mensen in nood moeten worden opgevangen. Uiteraard zal dit gebeuren op een schaal die binnen ons dorp past. En Herenweg 55 is een goed voorbeeld hiervan. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand gebouw dat enige tijd niet optimaal werd benut. Er is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij de omwonenden ook zijn gehoord. Sommige zorgen zijn weggenomen. Er zijn wellicht nog enkele zorgen die verder in het vervolgtraject zullen worden besproken. En we zijn echt hier heel blij mee. En wat ons betreft is een hamerstuk. En dank ook aan alle fracties voor de brede steun.
En ik zag de heer Zwijnenburg.
Dank u wel, voorzitter. Het zult niemand verbazen. D66 is ook positief over het voorstel. Volgens mij heeft iedereen al mooie woorden geuit. En daar kunnen wij ons bij aansluiten. En als aanvulling ook dank voor de ambtenaren voor dit mooie stuk. Want het is gewoon heel knap dat iedereen zo positief over is. Dus steek die in je zak.
En het woord aan de heer Effen van... Ja?
Dank u wel, voorzitter. Wij willen ook graag een positieve zienswijze geven. En we sluiten ons aan bij de mooie woorden van de andere fracties ook.
Dan constateer ik dat het als hamerpunt naar de raad gaat. Met twee toezeggingen waarvan eerst een bevestiging is. Zowel de raad als de omgeving wordt meegenomen bij de wijziging van het doelgroep. Want dan komt er een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning. En de parkeerplaatsen zullen in ieder geval niet definitief worden opgeheven. En ik zie geknik van de wethouder ter bevestiging. Dan sluit ik dit agendapunt. En dan gaan we uiteraard door naar het volgende agendapunt. En dat doen we even heel langzaam, zodat het college van plek kan wisselen. En dan gaan we nu echt verder met agenda punt 4, de algemene plaatselijke verordening. Het is gebruikelijk dat die ieder jaar wordt geactualiseerd. En dus ook nu ligt er een voorstel voor. En opnieuw eerste termijn vragen aan het college en eventueel een reactie. En in tweede termijn wil ik echt graag een reactie als het kan. En kunt u onderling met elkaar in debat. Ik zie de heer Zwijnenburg van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Het gaat over verbod openbare plaats als slaapplaats. Eigenlijk heb ik er meerdere vragen over. Wat is de aanleiding voor deze wijziging? Het APV heeft eigenlijk al heel veel handvesten als het gaat om overlast. Daar kan al op gehandeld worden vanuit de politie. Waarom specifiek dus ook voor slapen? En stel er is een dakloze met een hondje of zo, die mag de nachtopvang niet in en die slaapt hier toevallig. Waar wilt hij die heen sturen? Gaat hij een boete krijgen? Een boete die hij waarschijnlijk niet kan betalen. Die daar nog wat aanmaningen krijgt, waardoor het nog meer wordt, waardoor zo iemand nog meer in de problemen komt. Dus ik kreeg toch een beetje buikpijn eigenlijk hiervan. Want ja, het kan nooit de bedoeling zijn dat het APV ertoe kan leiden dat er iemand die in de problemen zit nog meer in de problemen gaat komen. Dus daar wil ik graag wat antwoorden op.
Mevrouw Van Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb niet zozeer een vraag als wel een volgens mij belangrijke opmerking. En die opmerking heeft te maken met de wijze waarop wij stukken krijgen aangeleverd. Dit stuk, alsmede het stuk bij nummer 5, kregen wij aangeleverd, het is nu dinsdag, hè, maandagochtend... vroeg. En toen waren de stukken nog niet ingevuld. Alleen de titel was er, maar de bijbehorende stukken stonden nog niet op de agenda. Dat is gecorrigeerd. Dat is gecorrigeerd. Dus de stukken zijn er opgekomen in de loop van de maandag. Ik heb het pas maandagmiddag gelezen. Gisteren was het toch maandag, hè? Ja, gistermiddag gelezen. Dan lees je een stuk en daar staat bij... Even zien. Daar staat bij, kijk vooral naar de wijzigingen. Nou, dan kijk je naar de wijzigingen, die zijn niet aangebracht. Dus ik ben daar toen over gaan bellen met de griffie. En ik heb gezegd, beste griffier, ik heb nu een stuk. Vanochtend vroeg hadden we niks, nu hebben we het stuk. Maar die wijzigingen zijn niet doorgevoerd. Toen kreeg ik een bericht terug van de griffier, u heeft helemaal gelijk... Die wijzigingen zijn niet doorgevoerd, maar het gaat alsnog gebeuren. Vervolgens zijn die wijzigingen doorgevoerd. Het is gewoon in rood gezet, hè? Veranderd is en dan de rode tekst. Dat is toen gebeurd, gistermiddag. En gisteravond zit ik in een fractieoverleg met mensen die gewoon die stukken niet gelezen hebben. Want die hadden dat allemaal niet gezien, die wijzigingen ook niet gezien. Dus ik wil eigenlijk de bespreking van dit stuk, alsmede het stuk... wat staat achter agenda punt 5, want daar geldt hetzelfde voor. Verdagen naar de volgende. Wij hebben in ieder geval geen inbreng nu. En ik zou het graag willen bespreken, maar dan de volgende vergadering. Want dit is een manier van aanleveren van stukken waar in ieder geval de GroenLinks-fractie heel ontevreden over is.
Ik maak even de eerste termijn af en dan kan het college reageren en eventueel over de organisatie kan ik ook nog wel wat zeggen. Ik maak even de eerste termijn af. Ik zie de heer Vidal Ketter.
Dankjewel, voorzitter. Bij de allerlaatste punt van de motivering op pagina 4 staan wijzigingen opgesomd en waarom deze worden voorgesteld. Bij de laatste bullet staat geluidsniveau tijdens incidentele festiviteiten. Ik heb hier een aantal vragen. Op wat voor soorten festiviteiten is dit dan van toepassing? Gaat het dan om festiviteiten die wij zelf organiseren of festiviteiten die vergunningplichtig zijn of festiviteiten die elders worden georganiseerd? Dank u wel.
Als de heer Boudewijn, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hij kwam nog spontaan op. Maar ik ga de vraag wel stellen als het mag, maar ik denk dat het wellicht de vraag kan zijn die dan later schriftelijk beantwoord wordt. Want ik kan me voorstellen dat hij iets te verstrekkend is om vanavond te beantwoorden. Ik meen me te herinneren dat een jaar of twee geleden in de APV voor het eerst een passage is opgenomen die te maken heeft met digitale ordeverstoring. En die is een jaar of twee geleden bij ons besproken. En toen is ook gezegd dat het eigenlijk een soort precedent in Nederland. Er zijn nog weinig gemeentes die dat toegepast hebben. We weten eigenlijk ook niet of het houdbaar is, of zo'n passage ingezet kan worden. En we zijn eigenlijk nieuwsgierig of die passage ooit in de afgelopen twee jaar in Heemstede tot uitvoering of tot een resultaat heeft geleid. En als dat niet zo is, zijn we eigenlijk wel nieuwsgierig of die elders in het land inmiddels succesvol bewezen ingezet is. Maar ik kan me voorstellen nogmaals dat het voor vanavond te ver gaat en dat u op een later moment schriftelijk komt.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Dus dan geef ik het woord aan het college.
Ja, ik begin maar even met de fractie van GroenLinks. Hoewel de fractie van D66 als eerste vraag heeft gesteld over de wijze van aanleveren van stukken. Ik zeg u in alle eerlijkheid, mij ontgaat iets. Want we hebben net even gekeken. Op 11 november hebben we een stuk met wijzigingen naar de Griffie toegestuurd. Dus ergens iets gaat niet goed. En dat moeten we even uitzoeken. Ik weet het oprecht niet. Hoe dat zit. Maar we hebben net even in de e-mail gekeken wanneer dat verzonden is.
Ik kreeg hier ook iets door dat er intern de laatste rond het weekend iets fout is gegaan. Dus wat dat betreft, ja, dan is mijn verantwoordelijkheid. Dus van mij de excuses aan mevrouw Van der Heijden. Het is wat laat binnengekomen, er is iets misgegaan en het is niet bekend of dat het systeem is of mensen werken intern. Eén is wat meer overmacht dan het andere natuurlijk. Dat een deel antwoord op de vraag. Maar ik geef even verder het woord aan de burgemeester voor de rest van de antwoorden.
Kijk naar de vraag van GroenLinks. Op zichzelf kan ik best uw zorg begrijpen. Laat ik daarmee beginnen. Hè. Van D66. Sorry meneer Zijnen. Van de D66-fractie de vraag. En op zichzelf kan ik uw zorg best begrijpen. Want gebruik je nou zo'n regel in de APV om heel streng handhaven te willen optreden? Wat mij betreft is dat niet het startpunt. Hè. Mocht je iemand hebben die 's nachts buiten overnacht, dan kan dat verschillende redenen hebben. Dat kan zijn bijvoorbeeld omdat je nachtvisser bent en aan het water staat. Dat gebeurt wel eens op de Krukjesbrug daaronder. Nou, dat is eventueel een andere reden. Dat moeten we ook dat willen we ook niet. Maar het kan ook een andere reden zijn dat je dakloos bent geraakt en daar zoomt het op in. Ben je dakloos geraakt en laat ik maar zeggen, zit er ook een psychisch vraagstuk aan de grondslag, dan hebben we in Haarlem een opvang daarvoor. Maar ben je economisch dakloos geraakt, dus bijvoorbeeld door het verlies van werk, dan hebben we daar op dit moment geen opvang voor. Dus dat is zoals dat nu ligt. Natuurlijk zal het natuurlijk ook zo zijn dat je met iemand het gesprek aan het gaat. Want je kijkt natuurlijk ook naar iemands persoonlijke situatie en wat er aan de hand is. Maar onderaan de streep wil je wel een regel hebben in APV om het gesprek te kunnen aangaan dat we dit niet willen in de gemeente. Want één tentje, nou, daar kan je nog van zeggen dat dat is al, maar heb je meerdere tenten op een gegeven moment, dan heb je ook geen mogelijkheid om überhaupt te kunnen handhaven indien je daartoe zou willen overgaan. En wat mij betreft is dat helemaal niet het beginpunt. Het beginpunt is een gesprek met iemand aan te gaan, want ongetwijfeld vindt er een situatie in iemands leven plaats dat het ertoe leidt dat iemand een nacht op straat overnacht. Dat is één. Het andere is dat de omliggende gemeenten, Haarlem en Haarlemmermeer, als ik goed begrijp, dergelijke regels ook in het systeem hebben. En je wil niet dat mensen van de ene naar de andere gemeente verplaatst gaan worden in die situatie. Dus je moet ook voorkomen dat daar bewegingen ontstaan. Dus dat in antwoord op uw vraag. Waarom doen we het? De aanleiding daarvoor is, we kijken gewoon wat de modelverordening van het VNG aangeeft. En die passen we zo nodig toe. En dat doen we eigenlijk met deze aanpassingen. En dan kom ik ook in antwoord op de vraag van de VVD-fractie. Wat er nu voor ligt is de wijziging van de APV. En niet de APV aan zich zoals die uw raad volgens mij in 2023 heeft vastgesteld. Dus ik beschouw dat, laat ik maar zeggen, even een vraag naar aanleiding van het stuk wat voor ligt. Daar kijken we even rustig naar en dat doen we u schriftelijk toekomen. Dat sturen we even naar de hele gemeenteraad. Maar op zichzelf maakt dat geen onderdeel uit van hetgeen u voor ligt in besluitvorming. Tenzij. Ik kijk naar de Partij van de Arbeid. Dat gaat over evenementen en de incidentele festiviteiten. Waarvan je de 12 per jaar op een bepaalde locatie kan doen. En dan kijk je ook nog specifiek naar de evenementen waar bijvoorbeeld versterkt muziek wordt gebruikt. Nou, afgelopen jaar waren dat 5. Maar wel allemaal binnen de eigen gemeentegrenzen. Dus hetgeen in Haarlem afspeelt, door bijvoorbeeld, ja, ze hebben daar een popfestival volgens mij. Ik ga dat nog meemaken. Dat kan wel tot geluidsoverlast leiden. Of in Haarlemmermeer met dat grote dance-event. Dan is dat ook aan die gemeente om daar handhavend op te treden. En dat kan je wel in de bestuurlijk gesprek aangeven. En dat doen ze ook. In ieder geval die geluidsmetingen. Maar daar gaan wij niet over als gemeente. We kijken specifiek hetgeen binnen de eigen gemeentegrens plaatsvindt. Tot zover.
Aanvullende vragen. En ik zie in ieder geval de heer Zwijnenburg.
Dank u wel, voorzitter. Als het doel is om mensen aan te spreken, dan kan de politie dat al. Dus waarom is een wijziging van de APV nodig als het enige doel is om iemand aan te spreken? Daar is de grondslag over geregeld. Dus het voelt een beetje schieten met een bazooka op iets kleins, want er is al genoeg grondslag voor een gesprek. Dus waarom zouden we het additioneel verbieden? Dus als alleen het, ja, kort gezegd, als alleen het gesprek een doel is, waarom dan deze wijziging?
Ik zeg precies, het gesprek is het startpunt. Oh, sorry. Ja.
Sorry, ik probeer altijd mijn rondje af te maken. En ik zag in ieder geval ook mevrouw Storm van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nog even over de stukken. Ik weet vrij zeker dat ze de maandag überhaupt pas ooit voor het eerst opgekomen zijn. Dus rond het weekend weet ik niet, maar daarvoor hadden ze er eigenlijk al moeten zijn en waren ze er niet. Wij dachten van de agenda halen is misschien rigoureus en dan komen andere zaken ook in de problemen. Of u er dan een bespreekpunt van wil maken, zodat u er nog wat meer tijd voor kunt hebben. Waarbij we misschien niet de commissieachtige behandeling willen, maar dan heeft u in ieder geval wat meer tijd. En wat ons betreft, wij hebben het net op kunnen voorbereiden. We hebben geen nadere vragen en we begrijpen ook de beantwoording van de heer Binnendijk over over de tenten, zal ik maar zeggen. Vond ik juist goed uitgelegd.
Ik zie geen andere aanvullende vragen in eerste termijn. Dan is nu het woord aan het college.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik zal het zelf ook even heel netjes aanvliegen. Het is niet het doel. Het doel is, het startpunt is het gesprek. Hè? En dat kan je altijd aan gaan, daar heb je geen afbreken. Maar onderaan de streep, vind je wel of vind je niet dat je moet kunnen overnachten in de openbare ruimte, daar gaat eigenlijk de regel over. En zeg je dat moet mogelijk zijn, of je zegt onderaan de streep dat moet niet mogelijk zijn. En natuurlijk, nou, heb ik het een en ander net in mijn eerste termijn beantwoord over uitgelegd, maar onderaan de streep gaat het daar natuurlijk wel over. En uiteindelijk denk ik dat je dat niet wenselijk moet achten. Dat betekent niet dat je niet hoeft te kijken naar mensen persoonlijke situatie en dat je met de menselijke maat daarmee omgaat. Maar uiteindelijk willen we niet dat mensen in openbare ruimte 's nachts overnachten.
Meneer Zwijnenburg.
Dat doel is helder. En zo kunnen we meerdere tegenstellingen onder de streep zijn. Nee, ik kan ook zeggen, onder de streep gaat het niet om dat we mensen wegsturen zonder een plek ergens heen, maar dat we mensen gaan helpen. En onder de streep zorgt dit er alleen voor dat de bevoegdheid is om mensen gewoon weg te sturen, zonder dat we weten waarheen. Dus het voelt voor mij nog een beetje onevenredig. U vraagt de bevoegdheid om mensen weg te sturen, om mensen te bekeuren, terwijl ze in de plenarie zitten, terwijl we niet weten waar ze heen moeten. Dat heeft de burgemeester net gezegd met economische dingen. Dus oké, het startpunt is gesprek, nu moet hij weg. Ja, zegt die meneer of mevrouw, waar moet ik heen? En wat zeggen we dan? Dus het voelt voor mij alsof we nog wat stappen missen voordat we dit kunnen doen. Want ik vind als wij zeggen tegen mensen, u mag hier niet overnachten buiten. En laat één ding duidelijk zijn, volgens mij hebben we hier allemaal zijn we het erover eens dat we dat liever niet willen. Dus volgens mij hebben we daar onze gezamenlijkheid te pakken. Maar ik vind het ook onwenselijk om mensen weg te sturen zonder een alternatief te kunnen bieden. En zo voelt het nu voor mij een beetje aan. En dus onder de streep, hoe ik het net uitlegde, vond ik net wat in die zin te kort door de bocht. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Nou, ik zou het heel prettig vinden als uw raad nadenkt over op welke manier je dan een alternatief kan vinden voor die categorie economisch daklozen. Volgens mij komt er in de loop van volgend jaar gewoon een zorgvisie. Nou, ik kan me goed voorstellen dat u met elkaar daar ook als raad in dat kader over nadenkt hoe je met een bepaalde doelgroep, in dit geval dan deze doelgroep, om zou kunnen gaan. Dus de vraag is of je dat dan, dat alternatief waar u over praat, of je daar dat in een APV moet organiseren, dat kan natuurlijk niet. Daar zou je andere handvatten moeten gebruiken, bijvoorbeeld het gesprek wat je kan hebben over welke onderdelen laat je nou onderdeel uitmaken van de woonzorgvisie. En dan kan je een afweging maken hoe je daarmee omgaat als je praat over een alternatief.
Ik denk dat we in de tweede termijn terechtkomen. Die wil ik wel even beginnen met de opmerking dat ik de opmerking van mevrouw van der Heijden eigenlijk interpreteer als laten we een spreekpunt van maken over alles, omdat het niet is kunnen voorbereiden.
Mag ik daar kort op reageren, voorzitter?
Ja.
Ja, ik zou de onderwerpen 4 en 5 inderdaad beide tot bespreekpunt willen maken, omdat voor beide geldt dat het voor ons in de fractie onmogelijk was om ze te bespreken, omdat we niet de juiste, de actuele data hadden. Wat mevrouw Storm zegt klopt, het was er pas op maandag. En toen het er kwam, was het ook nog heel onvolkomen. Dus ik wil het opnieuw in de fractie kunnen bespreken en dan in volledigheid. Dus dan moet het per definitie terug als bespreekpunt.
Andere voor de tweede termijn. En ik zie ook dat de heer Zwijnenburg net met een lekkere discussie bezig was.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien ook om de rest te peilen, want het geeft mij toch een beetje buikpijn. We geven het mandaat om mensen die eigenlijk niks hebben te bekeuren. Nou, dat zal naar aanmaning groter worden. We gaan mensen wegsturen zonder het alternatief hebben. Ik snap dat dit een modelverordening is, maar ik vind dat dit een sluitstuk is. Als je het hebt over een hele keten, hoe helpen we mensen die dak- en thuisloos zijn? Dit zou echt een sluitstuk moeten zijn. Maar ja, ik kan hier wel in mijn eentje gillen in de woestijn. Ik ben vooral benieuwd hoe de rest hierin staat.
Mevrouw Storm, zag ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw gevoel en betrokkenheid bij mensen die ook, zoals de burgemeester zegt, het kan iedereen van ons gebeuren. Er gaan 5 dingen mis en je kan op straat belanden. En zover zijn we daar dus niet per se van verwijderd. Dus daar ben ik het helemaal met u eens dat we daar compassie voor moeten hebben. Maar ik denk dat de APV niet bedoeld is over hoe gaan we de verschillende groepen die in onze samenleving in de knel komen helpen. Daar moeten we andere ideeën voor bedenken. En ik kon juist volgen de redenering van de burgemeester dat dat zoals het nu gaat is, meneer A komt op straat terecht, dat ze altijd het gesprek zullen aangaan en ook zullen meedenken met waar hij heen moet. En dat geloof ik echt dat op een menselijke manier gebeurt. Maar dat het gaat meer om het geval van de 10 tenten. Als die er opeens morgen staan met 10 10 mensen die zeggen, we gaan hier kampement opslaan, want we zijn weg uit Amsterdam, dat we dat in principe niet moeten willen en dat je dan iets moet kunnen doen. Zo begrijp ik dit onderdeel. Maar je gaat niet meteen over tot boetes en wat dan ook bij 1 of 2 personen. Maar ik begrijp hoe het is uitgelegd dat je dit op papier wil hebben. En dat is voor mij niet per se direct onmenselijk als ik hoor hoe er zal worden omgegaan met de incidenten waar het meestal over zal gaan. Dus ik kan me vinden in dit punt. Dank u.
Meneer Van der Weijden, CDA.
Ja, dank voorzitter. Ja, kort, VVD geeft eigenlijk al een hoop dezelfde antwoorden die ik ook in mijn hoofd heb. De burgemeester geeft voor het CDA in ieder geval een duidelijke redenering. Het regiobelang lijkt me niet verstandig om als Heemstede af te wijken. Ik snap uw zorgen, zeker voor individuele personen. Dat denk ik ook, maar zoals ik het hoor, vindt er gewoon altijd eerst een gesprek plaats. Daar ga ik dan ook vanuit dat het zo is. En ik denk dat het inderdaad onwenselijk zou zijn als je niet de mogelijkheden hebt, zodra je toch inderdaad bepaalde tentenkampen krijgt. Ja, dat je dan het risico loopt dat je daar geen handen of voeten aan kan geven op zo'n moment.
Mevrouw Abswoude, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens HBB, ja, we kunnen ons ook vinden in het stuk, maar wij zijn het er wel mee eens dat we vinden dat mensen die al geen geld hebben en daardoor op straat terechtkomen, niet ook nog beboet moeten worden. Maar ik ga ervan uit dat, zoals de burgemeester het aangeeft, dat ook het laatste middel zal zijn wat toegepast zal worden. Want de burgemeester begrijpt denk ik zelf ook heel goed dat als je iemand die geen geld hebt, die gaat beboeten, dat daar weer een boete opkomt en weer een boete opkomt en dat het dan van klein bedrag naar groot bedrag komt. Dus we zouden heel graag mee willen geven als HBB. We zijn, als we onze zienswijze mogen geven, van ons betreft mag het een hamerstuk worden. Maar we geven wel graag mee dat mensen die geen geld hebben, echt als laatste redmiddel beboet zouden moeten worden.
De heer Zwijnenburg, D66.
Dank u wel, ook voor de reacties van andere partijen. Misschien even één goed duidelijk hebben. We kunnen al tentenkampen verwijderen. Kan gewoon al. Als er overlast wordt veroorzaakt, kan de politie ingrijpen. Dat kan nu ook al. Staan er ergens 10 hangjongeren, kan de politie ingrijpen. Het grotere verschil is dat via deze APV nu ook een individu die geen overlast veroorzaakt, ook kunnen aanspreken. Voor alle partijen, mensen die overlast veroorzaken, hebben we die grondslag al. Want je mag niet overlast veroorzaken op gekke tijdstippen. Dat is al geregeld. Dus als het doel is om grote groepen te weren of wat dan ook, dan is dat gewoon al georganiseerd en dan zou dus deze wijziging overbodig zijn. En daar zit het een beetje in mij. Het enige verschil wat dit aanbrengt, is dat we mensen die geen overlast veroorzaken kunnen aanspreken. Want als er overlast veroorzaakt, kan de politie al ingrijpen. En overigens, ik zal geen amendementen dienen, dat was ik eerst van plan, maar als het geen... Als niemand er zich daarin kan vinden, dan doe ik dat niet. Maar ik wilde dit wel even heel helder hebben. Hè? Dus die ruimte is er gewoon.
Dan ik heb nog niet het rondje gemaakt wie er een hamerpunt en dergelijke van wil maken. Maar ik merk wel op dat het sowieso geen hamerpunt wordt. Maar een visie is altijd wel welkom. De heer Van der Weijden.
Voorzitter, dank. Ja, inderdaad, even voor het CDA. Ik denk dat we het op dat punt met D66 niet eens zullen worden, inderdaad. Het CDA blijft wel voor het standpunt dat het toch prettig is dat het erin staat. Korte aanlevertijd was inderdaad even aanpoten, maar het stuk was helder. Voor het CDA is het ook altijd fijn dat het eigenlijk gewoon een model APV van de VNG is. Voor ons zou het eigenlijk een hamerstuk zijn.
Mevrouw Storm, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De aanlevering was niet optimaal. Ik had het ook inderdaad met de eerste. Ik zie de wijzigingen niet, dus dat is wel een complicatie. Dus in die zin begrijp ik GroenLinks als het daardoor een besprekingsstuk is. En wij hadden zelf op de inhoud geen opmerkingen. Dus in die zin was het voor ons een hamerpunt. En goed dat we wel even hebben gesproken over die slaapplaats. En dat we daar weer verder over na kunnen denken. Wat we daar eventueel met deze doelgroep kunnen doen. Dank u wel.
aan mijn punt.
Dan constateer ik dat het gebruikelijk is dat het een hamerpunt wordt als één partij dat wil. Dus het wordt een hamerpunt waarbij... Bespreekpunt, excuus. Ik bedoel het goed, ik zeg het verkeerd. Dank voor de correctie. Waarbij in principe die over alles kan gaan in verband met de aanlevering. En ik zie de toezegging van het college dat er een schriftelijke evaluatie komt over de opname 2 jaar geleden in de APV over de, wat was het, de digitale ordeverstoring. En ik zie geknik vanaf het collegetafel.
Ja, voorzitter, ik moet ook wel even precies zijn om ook de organisatie in bescherming te nemen. Het is tijdig aangeleverd. Hè? Er is alleen iets misgegaan in de plaatsing. Dus ik ben er even precies in, ook ter bescherming van de organisatie. En we zullen het antwoord u schriftelijk doen toekomen en een kopie aan de gemeenteraad toesturen, aan de VVD.
Laten we hier niet de discussie voeren of dat het aan het college of aan de interne organisatie ligt. Als het college het goed vindt. Ik weet niet of dat voor de Raad van Belang is namelijk. Hoe dan ook had mevrouw Van der Heijden het erg laat. Wat de reden ook is, aan wie het ook ligt en de rest van de dingen ook. Dus, maar die toezegging, kijk ik even. Die toezegging klopt dat u schriftelijk toekomt op de evaluatie van die digitale ordeverstoring?
Jazeker.
Dan sluit ik dit agendapunt af. En dan gaan we naar agenda punt 5. Over de verordening maatschappelijke ondersteuning. Die gaat over beschermd wonen. Dat is een gemeentelijke taak geworden. En vanaf 1 januari 2025 zal Heemstede toegang tot beschermd wonen voor de eigen inwoners uitvoeren. En dat betekent dat de wijziging in de regeling nodig is. U adviseert de Raad over de wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning. Dat doen we weer op de gebruikelijke manier. Eerst vragen stellen in eerste termijn aan het college met antwoorden van het college. En eventueel een voorlopige standpunt. En in de tweede termijn onderling debat en graag een standpunt. En ik neem ook even mee de opmerking van mevrouw Van der Heijden uit het vorige agendapunt. Dat ook zij dit agendapunt niet heeft kunnen voorbereiden vanwege late aanlevering. Ik breng het maar even. En mevrouw Van Heijden wil graag het eerst het woord, zie ik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat niet alleen om het laat aanleveren. Het gaat ook om het moment dat het wordt aangeleverd. En dat was dus maandag in de loop van de dag. Dan staat daar met wijzigingen zichtbaar. En dan ga je daarnaar zoeken waar die wijzigingen dan zijn. En die zijn ook niet zichtbaar. Dus het is een dubbele kwestie, zou ik maar zeggen. Wij hebben dit dus om twee redenen niet kunnen spreken. A, omdat het heel laat binnenkwam en sommige mensen in mijn fractie het niet bekeken hadden, anderen wel. En die zeiden, ja, maar we zagen de wijzigingen helemaal niet. Moet dat nou? Dus ook om deze...
Eerste ronde, vragen van de raadsleden... En ik zie eerst mevrouw Storm.
Ja, dank u wel. Inderdaad wat minder diepere voorbereidingstijd. En ik heb een vraag. Het lijkt deels wat er wordt voorgelegd, deels technisch. We moeten dit op deze manier regelen, omdat de centrumgemeente verandert. We gaan zelf dingen doen. Wat ik een beetje miste of wat ik niet helemaal heb begrepen... Dit is hoe we het moeten regelen, maar wat dat dan in de praktijk betekent voor de ambtelijke organisatie of voor het beleid of voor de wachtende. Leidt deze wijziging bijvoorbeeld tot een andere manier van prioriteren van de wachtlijst? Werd gevraagd in de fractie bij het instromen tot beschermd wonen. En of zal dit nog nader uitgewerkt worden in het uitvoeringsbesluit wat genoemd wordt? Maar dat wordt, naar ik begrijp, niet aan de raad wordt voorgelegd, omdat een collegebevoegdheid is en per 1 januari gaat het al in. Dus als de wethouder wat kan uitleggen over hoe dit te plaatsen en over hoe we iets meer kunnen begrijpen over de implicaties voor de Heemstedse ambtenaar en beschermd wonende, dan zou dat fijn zijn. Dank u wel.
Ik zag de heer Effe van HBB.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje over de inwerkingstredingsdatum. Dat is pagina 13 van bijlage 2. Daar staat dat het met terugwerkende kracht op 1 juli 2024 in werking treedt. Het is nu december, het wordt nu besproken. En ik vind het een beetje raar dat het dan in 5 maanden geleden in werking treedt. Kan het ook op een toekomstige datum in werking treden? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Ik zie geen andere vragen. Dan kijk ik naar de wethouder. Kunt u ze nu beantwoorden of hebt u even bedenktijd nodig?
Ja, dank u wel, voorzitter. Zou ik eventjes 5 minuten mogen schorsen, met name die laatste vraag even na te zoeken. Dat was bladzijde 13 van bijlage 3, denk ik.
Uiteraard. Dat schorsen we even voor een minuut of 3, 4, 5. Dan heropen ik de vergadering en geef ik het woord aan wethouder De Wit voor de antwoorden op de vraag van eerste termijn. En zou de commissie ietsje zachter willen kletsen? Links en rechts.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, ongelooflijk vervelend dat de stukken zo laat geladen zijn. Zeker daar dit stuk op 5 november is goedgekeurd in het college van BMW. En daarna het systeem is ingegaan. En dat is natuurlijk altijd een soort black box. Waar blijven de stukken dan? Ik denk dat het goed is om daar eens goed naar te kijken van wat is er gebeurd in die stroom. En heel vervelend dat u dus niet heeft kunnen voorbereiden op dit stuk. Kijken we even naar de vragen van de VVD. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Nou, we zijn natuurlijk al een hele tijd bezig met het hele systeem van het beschermd wonen. We hebben een GO opgericht. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari niet meer de centrumgemeente Haarlem het beschermd wonen organiseert, maar dat we dat lokaal gaan doen. En als je dat gaat doen, betekent dat ook dus dat je dus je verordening maatschappelijke ondersteuning moet aanpassen. En dat is wat er in dit stuk gebeurt. Dat is dus ook als we het hebben over de vraag van HBB, die inwerkingstredingsdatum van 1 juli, die wijst op het de vorige keer dat we de verordening hebben vastgesteld. Dat was in juli 2024. En die verordening wordt dus nu gewijzigd. Dat is wat er staat. Dus vanaf 1 januari 2025 geldt het nieuwe systematiek, waarin dus de gemeente Heemstede verantwoordelijk is voor zijn eigen inwoners die de indicatie beschermd wonen krijgen. Nou ja, wat betekent dat dan voor de organisatie? Dat we dus in het loket dus die mensen indiceren en daarmee dus de juiste route opzetten. En vervolgens gaan we die mensen dus ook plaatsen in de ingekochte hulp zoals we die hebben gecontracteerd. En die ook ingaan vanaf 1 januari. Dus op zich voor de organisatie is er iets extra werk. Maar daar zijn we inmiddels helemaal op voorbereid, omdat we het hele traject van beschermd wonen de afgelopen 2 jaar gevolgd hebben met elkaar. We hebben op dit moment geen wachtlijsten op dit onderwerp. Er zit geen verschil in prioritering. Alle mensen die nu bij beschermd wonen zitten, zullen daar ook gewoon blijven zitten. Het is niet dat we die allemaal door Haarlem nu uit hun faciliteiten worden gehaald en bij ons op de stoep komen. We zijn echt met de regio aan het kijken hoe gaan we op een goede manier vanaf nu het allemaal lokaal organiseren. Sluit ook nauw aan bij de woonzorgvisie waar al eerder naar gerefereerd werd vanavond. Daar komt dit straks ook weer in terug. En daar zullen we zien van hoe gaan wij om met onze inwoners die huisvesting nodig hebben, huisvesting met zorg nodig hebben. En hoe gaan wij dat met z'n allen organiseren? Wat kunnen we zelf en wat gaan we toch met de regio afstemmen? En dan denk ik dat ik alle vragen... Oh nee, de uitvoeringsbesluit... Dat is echt de uitvoering van hoe gaat dat dan? Dat is inderdaad een collegebevoegdheid. U kent de kaders, u kent de structuur. En als we straks de woonzorgvisie hebben, denk ik dat alles ook veel duidelijker wordt. Omdat daar heel duidelijk staat welke groepen vallen nu in welk pulletje en hoe gaan we daarmee om. Denk dat ik er dan ben.
Ik kijk even of er aanvullende vragen zijn in deze eerste termijn. Ik zie mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch wel even kans gezien, omdat het maar 1 regeltje was op pagina 6. En daar heb ik dan meteen een vraag over. Die is toegevoegd. En die lees ik nu in afwijking van het derde lid onder G. Dat is wat erboven staat. Als de cliënt geen ingezeten is van de gemeente, et cetera, in afwijking daarvan richt deze verordening zich wat betreft maatschappelijke opvang en beschermd wonen op ingezetenen van Nederland die bij de gemeente ondersteuning zoeken. Dus dat is in afwijking. En in de aanhef van het stuk staat dat het gaat om ingezetenen van de gemeente Heemstede. Dus hoe zit het nu? Er is een aanvulling gekomen dat het gaat om ingezetenen van Nederland. Is toegevoegd. En ik denk, maar ik heb geen overleg gehad met mijn fractie, dat weet u nu, dit zeg ik even op eigen gezag. Ik vermoed dat dit klopt, dat dat voor ingezetenen van heel Nederland is. Dat die toevoeging terecht is. Klopt dat, wethouder?
Dank u wel, voorzitter. Als u toch een hamerstuk maakt, dan denk ik dat het handig is dat ik deze vraag even goed lees. Want ik heb hier mij niet op voorbereid. Ik vind het een hele technische vraag, dus lijkt me goed dat we die dan even schriftelijk beantwoorden. Zodat u die mee kan nemen naar de raad van december.
Voorzitter, ja, mijn oog viel erop. Daarom stelde ik die vraag. Maar wij maken er een bespreekpunt van, want wij hebben het hele stuk nog niet besproken.
Ik denk dat mevrouw De Wit even aan dezelfde kwaal leed als ik. Namelijk door de hamerpunt en bespreekpunt door elkaar halen. Dus waar zij net hamerpunt zei, en ik kijk even, ze knikt, bedoelde ze bespreekpunt. Ik zie geen opmerking meer voor de eerste termijn. Voor de tweede termijn, ik kijk even, ik zie allemaal mensen nee schudden. Dan constateer ik dat het een bespreekpunt wordt met de toezegging van de wethouder om schriftelijk antwoord te geven op de vraag van GroenLinks over bladzijde 6. En dan sluiten wij ook dit agendapunt. En dan gaan we naar agenda punt 6, het alternatief voor de kerstboominzameling vanaf 2025. Het college heeft de raad geïnformeerd dat de kerstboominzameling, net als de kerstboomverbranding, wordt geëindigd. En mevrouw Abswoude van HBB heeft daarover een vraag gesteld. Ik geef daarom eerst het woord aan mevrouw Abswoude van HBB.
Dank u wel, voorzitter. Mijn hart huilt. En dat meen ik oprecht. Al 54 jaar woon ik in deze gemeente. Toen ik in deze gemeenteraad kwam, hadden wij de traditie van vuurwerk, we hadden de traditie van kerstboomverbranding, de traditie van de Schotse hooglanders, die ook verdwenen zijn. Ik dacht dat we toen wel aan het einde waren van alle traditie die het college wilde afschaffen, omdat we toch nog heemsteden een beetje heemsteden willen laten. Maar nee, tot mijn verbazing kwam er ook nog een stuk over het schrappen van het inzamelen van de kerstboomverbranding onder bevoegdheid van het college. Ik bedoel, inzamelen van de kerstbomen. Met het loodje en de 20 cent. Een traditie die we echt al heel lang doen in Heemstede. Het gaat mij echt aan mijn hart. Ik heb ook gevraagd aan het college, aangezien wij een wethouder jeugd hebben die heel druk is met het jeugdakkoord. We hebben van de week een voorstel gedaan met de raad om een kinderraad in te stellen. Is er nou ook eens gevraagd aan de jeugdige inwoners wat zij hiervan vinden? Want ik kan wel huilen, maar huilen de kinderen ook? Dat vind ik een belangrijke vraag. Want in Heemstede hebben wij toch de gewoonte om te praten met kinderen en niet over kinderen te praten. En ik vind het belangrijk dat de kinderen hierover meedenken. Want u kunt zeggen in een stuk, dit is een collegebevoegdheid. Maar dat vind ik wel heel hard naar de kinderen toe. Dus dat was mijn vraag. Eerste vraag, want ik heb er nog meer, maar dat is de eerste voor vanavond.
Is het mogelijk nu al de aanvullende vragen te stellen of wilt u eerst het antwoord?
Nou, ik vind het prima. Ik las ook in het stuk dat de organisator van Merdert Leidse City, na 1 jaar geprobeerd te hebben, ik zal het dan maar evenement noemen, want dan is het nog geen traditie, gestopt is, dat hij zich teruggetrokken heeft. Maar toch komt in het stuk nog steeds voor dat we aan de slag gaan met die traditie van Merdert Leidse City. En ik ben dan ook heel benieuwd wie dat dan nu gaat organiseren. Daarnaast wordt de traditie benoemd, nieuwjaarsduik is bij de haven. Ik vraag me dan af, als we Sinterklaas niet in de haven kunnen verwelkomen, omdat het niet veilig is met oversteken, waarom kunnen we dan wel de nieuwjaarsduik organiseren in Heemstede? Hoe is daar dan de veiligheid van georganiseerd? U stelt voor om de kinderronde te schrappen bij de meerlanden. Ik zou zeggen, waarom niet de veegronde dan schrappen? Als we dan toch gaan schrappen, laten we dat dan vooral doen. Het gaat over 9.150 euro plus 1.000 euro voor de loodjes en de prijs. Was dit niet al opgenomen in de begroting van 2025? Ik heb gezocht in de begroting. Ik heb bij de afvalstoffenheffing daar geen aparte uitleg over kunnen vinden. Het wordt ook niet apart benoemd. Ik heb het hele ding nog doorbladerd, de begroting vanochtend, maar ik kon er niets over vinden. Dat waren mijn vragen.
Dan kijk ik even de commissie rond voor aanvullende vragen. Die zijn er niet. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de kerstbomen. Het is natuurlijk een verhaal waar in de vorige collegeperiode al mee gestart is. Dat we toen is er gestart met het gesprek over de kerstboomverbranding die toen afgeschaft is. En vorig jaar hebben we een hele ronde gemaakt langs het hele dorp en ook langs de verschillende scholen. Om te kijken wat willen wij nu aan tradities in stand houden of nieuwe tradities gaan ontwikkelen in Heemsteden. En we zijn de scholen afgegaan, de toenmalige burgemeester en ik, met oliebollen. Het was midden in de zomer, dat was nog een heel gedoe. En hebben we aan de kinderen gevraagd, wat zouden jullie willen? En iedereen kon dan via zo'n systeem zijn eigen ideeën inbrengen. Vervolgens is daar een hele stemronde over geweest, waar alle Heemstedenaren konden stemmen op het beste idee. Wat gaan we doen met nieuwe tradities rond de kerst en oud en nieuw? En uiteindelijk zijn daar die Murdered Light the Village en de nieuwjaarsduik uitgerold. De vraag was toen, zouden we nog wel een keer die kerstbomen kunnen doen? Toen hebben we gezegd, nou laten we dat doen, laten we kijken hoe dat loopt. En uiteindelijk komen we tot de conclusie dat het aantal kerstbomen dat opgehaald wordt steeds minder wordt. De animo voor dat ophalen wordt kleiner. En als je dan keuzes moet maken, wat gaan we doen? Hadden we die Murlet, hadden we de nieuwjaarsduik en is daarmee dus de ophaalronde van kinderen eruit gevallen. En dan staat er in het stuk inderdaad dat de Murlet door iemand anders overgenomen zou worden. Bij het schrijven van dit stuk was daar ook een heel goed plan. En inmiddels hebben die organisatoren dat ook teruggegeven, omdat ze het niet georganiseerd kregen. Inmiddels is er wel weer een ander groepje opgestaan dat zegt, ik wil wel iets daarmee doen. Maar daar heb ik nog geen uitslag van of dat gaat lukken, dus dat kan ik hier nog niet met u delen. We zijn dus wel aan de achterkant bezig met nadenken, hoe kunnen we die traditie of dat feest, dat feestelijke moment, het samen zijn in die donkere dagen, ergens vormgeven. Of dat deze kerst nog gaat lukken, durf ik u niet te beloven. De duik, waarom kan die wel en Sint niet? Nou, volgens mij heeft dat ook te maken met degene die het organiseert. Wat wil je organiseren en onder welke voorwaarden? En de organisatoren van de nieuwjaarsduik hebben het zo geregeld dat dat veilig kan. Dat de Sint met moeite ging, of dat dat onveilig zou zijn vanwege de dreef, heeft een heel ander aspect. Is denk ik ook een ander soort evenement. En ik denk dat de wijze waarop het Sint-comité het dit jaar georganiseerd heeft een hele mooie manier is geweest, waar iedereen heel veel plezier aan heeft gehad. Waarom niet de laatste veegronde schrappen? Ja, dan krijgen we dus een probleem in onze openbare ruimte, dat er heel veel bomen blijven liggen. Want daar waar wij aangeven, heel duidelijk in de app, dan en dan kunt u uw boom inleveren, zijn er altijd mensen die dan nog net met vakantie zijn. Mensen die de boom nog even wat langer willen laten staan. En dat die bomen komen pas later op straat. Ja, iemand moet die bomen wel ophalen. Dus daar moeten we dan toch met meer landen weer een afspraak over maken dat zij die ronde doen. En hoe is dat opgenomen in de begroting? Deze zou onder het kopje vallen van de evenementen. En daar is die niet opgenomen voor 25. En de kosten zoals die staan voor die veegrondes van meer landen, zitten die netjes in de afvalstoffenheffing.
Aanvullende vragen. En mevrouw Storm, VVD. Oh ja, ik keek naar HBB, maar ik zag... Sorry, mevrouw Abzouw, de HBB.
Nou, ik heb geen aanvullende vraag, maar ik ga meegeven aan de wethouder dat wij gaan nadenken over een motie. Naar de raad toe. Ja?
Mevrouw Storm, VVD.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ja, dat is in de agendering van HBB, maar ja, ik had toch een vraag over Murlet. Light the Village. Ik begrijp dat u kennelijk goede hoop had dat het weer door zou gaan en dat u dat nog niet zo lang weet. Maar we hebben nu wel de notitie over de kerstbomen. Maar het is nu 3 december, het is al bijna kerst. Dat het nog iets... Kunt u iets zeggen over hoe dat dan dit jaar moet met de traditie die waarop was ingezet? Of hoe we als raad kunnen meedenken voor de toekomst en hoe wij hierop aangehaakt blijven. Dank u wel.
Het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hoe het verder gaat lopen, dat heb ik net gezegd. Ik heb daar geen idee over, dus daar kan ik u nu niet in meenemen. Als ik zeker weet dat het doorgaat, dan zullen we u dat zeker berichten om aan te geven wat dan het nieuwe idee is. Maar ik weet niet zeker of die organisatoren dat nu nog voor de kerst voor elkaar krijgen. We vinden het natuurlijk ongelooflijk jammer dat het niet gelukt is met de groep die had aangegeven willen wat doen. En wellicht dat die mensen uiteindelijk, als ze wat meer tijd hebben om dit te organiseren, het volgend jaar wel voor elkaar krijgen. Dus weet dat wij wel met z'n allen bezig zijn om te kijken hoe kunnen we die donkere dagen voor kerst en de donkere dagen na kerst een beetje kleur geven. Maar ja, als mensen zich terugtrekken, dan kunnen wij daar niet heel veel aan doen. Wij zijn geen evenementenbureau. En ik denk dat het goed is dat wij dat niet zelf gaan organiseren.
Dan denk ik dat we dit agendapunt kunnen afsluiten met de opmerking van HPB dat ze overwegen om eventueel met een motie te komen. En met de toezegging van het college, als ik het goed begrepen heb, dat ze de raad laten weten als er iets zeker is over het nieuwjaar. En ik krijg het duimpje van de wethouder, dus dat klopt. Dan gaan wij naar agenda punt 7, herijking van het jeugdwerk. Dat is het kinderenwerk, het jongerenwerk en het straathoekwerk in 2025 tot en met 2028. Dat is geagendeerd op verzoek van zowel HBB als CDA. En er zijn vragen over gesteld en ik kijk eerst naar de heer Van der Weijden van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan eigenlijk heel kort zijn. Mijn vragen waren van technische aard. Vandaar dat ik ze ook echt van tevoren had ingediend. We hebben antwoord gekregen en eigenlijk voor het CDA zijn die antwoorden voldoende.
Ik kijk naar HBB. Heeft hij nog aanvullende vragen?
Ja. Ik wilde de wethouder wel bedanken voor de antwoorden. Waren mooi en uitgebreid. Ik vroeg mij wel af... We hebben vorige commissie samenleving hebben we bij Heemstede de subsidieaanvraag behandeld. En waarom is dit, dan overweeg je, er komt extra geld bij. Dan kijk je met je fractie van nou vinden we dat extra geld, kunnen we daarmee akkoord gaan. Daar hebben wij ook van gezegd dat dat oké was. Maar nu komt er nog weer een bedrag bovenop. En wij vroegen ons af waarom is dit niet in de subsidieaanvraag meegenomen.
Ik kijk even naar de commissie of dat er aanvullende vragen van andere partijen zijn. Die zijn er niet. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, begrijpelijke vraag. De reden is dat de budgetsubsidie voor een looptijd heeft van 4 jaar. En deze aanvullende middelen in ieder geval voor 2 jaar worden ingezet. Ook om er ervaring mee om te doen. Om te kijken of dat werkt. Dus vandaar dat dat buiten de budgetsubsidie is gehouden.
Oké, dan constateer ik dat de vragen van dit onderwerp zijn beantwoord. En dan sluit ik dit agendapunt. En dan gaan we over naar agendapunt 8, ontwikkeling in het sociaal domein. En het is gebruikelijk dat vanuit het college daar wat mededelingen over worden gedaan. Dus ik geef het woord aan het college. Ik weet niet wie van de 2 collegeleden, ik denk wethouder De Wit. Tenminste aan het vingertje te zien dat ze zegt...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde u graag even meenemen naar het VNG-congres van afgelopen vrijdag, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar heeft een best wel pittige resolutie voor gelegen voor de gemeentes. Namelijk dat de gemeentes besluiten om uit het ISA, het Integraal Zorgakkoord, te stappen. Omdat we bij de midterm review, of tenminste de evaluatie halverwege, tot de conclusie zijn gekomen dat het Rijk zich niet houdt aan de afspraken zoals we die hebben gemaakt. En dat is natuurlijk best een heftige stap die daar voorgelegd werd. En uiteindelijk is die resolutie met ruim 93% aangenomen. En dat heeft wellicht grote consequenties, want nu is de vraag hoe gaat dit zich verder ontwikkelen. Maar ik dacht, ik vind het wel een belangrijk item om dat hier even met u te bespreken en voor te leggen. Als ik meer weet over wat het effect is op Heemstede en wat dat voor ons gaat doen, dan kom ik daar zeker op terug. Dan wel via een raadsinformatiebericht of via deze weg. Maar ik wil u wel vast meenemen dat dit dus speelt in gemeenteland En dat eigenlijk alle gemeentes daar met pijn in de buik ja hebben gestemd. Omdat de transitie die we daar hebben met elkaar van zorg naar welzijn wel een hele goede is. En wij zien ook in Heemstede dat er echt goede stappen gezet worden. Waar mensen die eigenlijk in het zorgcircuit terechtkwamen, nu bij ons in het welzijnscircuit zitten. En het daar veel meer naar hun zin hebben, meer uitdaging krijgen. En daarmee dus de zorgkosten veel lager kunnen worden. Nou goed, deze wilde ik in ieder geval even meegeven.
Ik zie daar een vraag over van mevrouw Storm, begrijp ik dat goed? Ja?
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me daar nader in verdiepen, ook wat hier nu aan de hand is. En ik weet vanuit mijn werk ook dat er al heel veel inspanningen zijn gepleegd in het overleg tot nu toe. En dat het ook volgens mij in onze regio en regio's best wel positief ging. Voor zover mogelijk kunt u iets zeggen over hoe het behouden van de... waar wel elkaar, men elkaar vond en dat het werk niet verloren gaat. Of is het nog te vroeg?
Ja, dank u wel, voorzitter. Hele goede vraag. Het is eigenlijk te vroeg om te kijken van wat zijn de consequenties voor Heemstede. Die moeten we even goed met elkaar onderzoeken. Want het zou natuurlijk ongelooflijk jammer zijn als we alles wat we nu net met veel pijn en moeite hebben opgezet kunnen laten vallen. Aan de andere kant moeten we ook kijken als dat geld kost, ja, waar moeten we dat dan vandaan halen als we die middelen niet hebben. Dus dit is echt een hele ingewikkelde afweging die we met elkaar moeten maken. En daar zal ik u ook zeker op de hoogte houden van hoe dat loopt.
Dank. Zijn er over andere onderwerpen mededeling van het college? Okay. Dan sluit ik dit agendapunt met de conclusie dat de wethouder heeft toegezegd de raad te informeren als er meer te informeren is. Bij agendapunt 9, regionale samenwerking, heb ik geen invullingen gehad, dus dat vervalt. Agendapunt 10, voortgang opvangplekken voor vluchtelingen, evenmin. Bij agendapunt 11, actiepuntenlijst, zijn er geen stukken die afgedaan kunnen worden. Dan kom ik bij het laatste agendapunt wat verder ter tafel komt. Mevrouw van der Heijden heeft in ieder geval nog een vraag over statushouders.
Zal ik die dan nu maar stellen, voorzitter?
Dat lijkt me een goed idee.
Ja, er is bij ons een vraag binnengekomen over het volgende. Zijn er in Heemstede activiteiten... waarbij de gemeente eigener beweging iets onderneemt om te bespoedigen dat de in Heemstede woonachtige statushouders een werkplek, betaald of onbetaald, kan ook een stage zijn, maakt niet uit, maar dat ze aan de gang zijn met iets in Heemstede, dat die dat geboden krijgen bij bedrijven of maatschappelijke organisaties zoals Stichting Wij of de bibliotheek of verzorgingsinstellingen. Wij hebben al wel wat navraag gedaan om deze vraag van de inwoner goed voor te bereiden voor de wethouder. We hebben navraag gedaan bij IAZ. Dat leverde het volgende op. Er zijn 94 huishoudens in Heemstede die een uitkering hebben... met een statushouder, hè? Statushouders met een uitkering. In 30 van deze huishoudens wordt parttime gewerkt, een derde dus. Hoeveel daarvan werken in Heemstede, hebben daar een werkplek gevonden, betaald of onbetaald? Maar die vraag kon bij IHZ niet zo gemakkelijk beantwoord worden. En ik kon me dat wel voorstellen hoor. Ik heb met Mark van der Zalm daar lang over gesproken. Oh, mag geen naam noemen. Ik heb met IAZ daar lang over gesproken. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan alle dossiers moet bekijken, door moet gaan. Nou, dat vond ik veel te ver gaan voor deze vrij eenvoudige vraag, dacht ik. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar de vraag is dus kort gezegd, op welke wijze kan nou de gemeente bespoedigen dat meer Heemstedse statushouders in de eigen gemeente meer geïntegreerd kunnen raken. Want wij weten nu, er zijn er 30 die parttime werken. Dat is wat IAZ ons kan melden van de 94. Maar hoeveel daarvan in Heemstede werk hebben gekregen, daar hebben we geen idee van die 30. Dat kan er één zijn, dat kunnen ze ook alle 30 zijn. En dat konden ze bij IAZ, konden ze dat wel uitzoeken, maar dat zou dagen kosten of al die dossiers leren. Ik denk, nou, dat gaat niet gebeuren voor deze vrij eenvoudige vraag. Of eenvoudig, voor de persoon die hem indiende was het niet eenvoudig. Maar ik vond het te ver gaan om dat op die manier verder te doorvragen. Maar ik dacht, ik leg hem wel neer bij de wethouder. Want kent u de situatie in Heemstede? Weet u bij benadering hoeveel statushouders wij hier hebben die nou niet geheel werkzaam zijn? Want dan vallen ze buiten IAZ natuurlijk.
Zal ik het woord geven aan het college voor het antwoord? Het college.
Ja, dank u wel. Toch echt niet zo'n eenvoudige vraag blijkt. Belangrijkste reden is dat wij in onze gegevens die we van mensen hebben, zoals iedere gemeente die heeft, niet met een sterretje statushouder erbij zetten. En ook niet per persoon registreren waar die exact werkt. Dus die koppeling kunnen wij niet zomaar maken. Het lijkt me ook heel verstandig dat we niet op die manier registreren overigens. Als u mij vraagt of ik bij benadering die cijfers heb, dan is het antwoord nee. Die heb ik niet, want u vraagt specifiek hoeveel van die mensen dan werken en hoeveel van die mensen dan in Heemstede werken. En die cijfers heb ik niet. En ik kan ook niet een gok doen. Maar u heeft ook de vraag gesteld hoe wij dat dan kunnen bespoedigen. En daar kan ik wel natuurlijk iets over zeggen. Dat is eigenlijk de vraag, hoor ik u zeggen. Inburgering heeft altijd een traject waarbij de inburgeraar die nog geen werk heeft, sommige mensen die inburgeren hebben natuurlijk wel al werk, ook kennis maakt met de arbeidsmarkt. Dat gaat soms met betaald werk, soms met onbetaald werk. Maar eigenlijk is dat altijd een tijdelijke situatie om die kennismaking op gang te brengen. En soms leidt die kennismakingssituatie ook tot een dienstverband. Dat kan in Heemstede zijn, maar dat kan ook daarbuiten zijn. Daarnaast hebben wij niet zo heel lang geleden met elkaar het besluit genomen om via een pilot een consulent specifiek de opdracht te geven om inwoners die inburgeren ook naar werk te begeleiden. En hierbij wordt zeker ook gekeken naar Heemstedse vacatures. Wordt er zeker ook contact gelegd met Heemstedse ondernemingen die dan als werkgever kunnen optreden. Maar natuurlijk niet alleen maar. Want, even twee kanttekeningen, als wij kijken naar het inburgeringstraject, dan is de inhoudelijke wens van iemand die inburgert en ook de achtergrond van diegene, die is leidend in de zoektocht naar werk. Het doel is niet per se om zo nabij mogelijk werk te vinden, maar zo passend mogelijk werk te vinden. En dit hele verhaal staat natuurlijk los van andere vormen van inburgering en integratie die wel heel duidelijk lokaal zijn. Zoals kennismaking en lidmaatschap bij de bibliotheek, scholing, vrijwilligerswerk, contact met buren en bijvoorbeeld de taalcoaches die allemaal lokaal actief zijn. Dus werk is een onderdeel van inburgering. Bij werk kijken we naar een lokale koppeling, maar de lokale koppeling is geen doel op zich. Ik wil dat ook wel meegeven. En daarmee hoop ik alsnog in ieder geval een deel van uw vraag te beantwoorden.
Mevrouw van Heijden.
Voorzitter, om het goed door te kunnen geven aan de vragensteller. Wat u in de kern zegt, het gaat in eerste instantie om passend werk. En pas in tweede instantie om zo nabij mogelijk in de lokale omgeving. Het is mooi meegenomen, zou ik maar zeggen. Maar in eerste instantie gaat het om de passendheid. En dat kan passender zijn in Hoofddorp of in Beverwijk dan dat het passend is voor die persoon in Heemstede. Dat is wat u zegt, hè? Heb ik het goed vertaald?
U heeft het uitstekend vertaald. Dank u wel.
Zijn er andere? Ik zie de heer Vidal Ketta met de aanvullende vraag over dit onderwerp, hoop ik.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk een vraag vanuit de nieuwsgierigheid. Zit er een verschil in qua inburgering tussen bijvoorbeeld statushouders en Oekraïners? En bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat als er bij bijvoorbeeld statushouders de Nederlandse taal moeten spreken en daardoor niet in Amerika komen, waarbij ik veel vaker zie dat Oekraïners Engels spreken en toch wel nog aan een baan komen. Zou misschien het verschil niet daarin zitten? Hoe denkt u daarover?
Ik kijk even of er andere aanvullende vragen zijn. Nee, het college.
Dank u wel. Ik wil er natuurlijk kort op reflecteren. Ik kan niet een heel volledig antwoord daarop geven. Het belangrijkste verschil is dat iemand die inburgert een aantal verplichte inburgeringsonderdelen moet doormaken, waaronder taalonderwijs. En ook bijvoorbeeld een brugklas waarin wordt bepaald ook op welke termijn, welk taalniveau eventueel gehaald kan worden, want er wordt een passende onderwijsroute voor ingezet. Dat is specifiek voor mensen die inburgeren. De Oekraïense vluchtelingen die hebben dat soort verplichtingen niet. En we merken in praktijk, en dat is daadwerkelijk een interessant inzicht, dat dat soms de weg naar werk bespoedigt. Dus dat het soms voor Oekraïense vluchtelingen makkelijker is om werk te vinden, omdat ze niet ook andere inburgeringsgerelateerde verplichtingen hebben. Dat is best een interessant inzicht die wij ook meenemen in voor zover mogelijk, want we hebben ook wettelijke verplichtingen waar we ons aan moeten houden als het om inburgering gaat. Maar die wij ook meenemen in de evaluatie van de inburgering. We willen eigenlijk profiteren van dat inzicht, daar waar het mogelijk is.
Oké.
Inderdaad, dank voor uw uitleg. En toch nog een oproep. Dan denk ik dat om het speelveld een beetje gelijk te maken. En dat is waar wij graag willen dat ene groep wel inburgert en dan wel een bepaalde eisen stellen. Dus ik zou dan willen zien, daar waar mogelijk is, daar als bijvoorbeeld een statushouder bijvoorbeeld wel bereid is om te werken of in kamerwerk, alleen niet het al beheerst, dat misschien wel voor een jaar of zo wel kan werken. Want ik bedoel, werken is ook een middel om een netwerk om te werken aan je taal. En uit eigen ervaring weet ik dat dat het hebben van een werk is van essentieel belang. Niet alleen voor geld, maar ook voor jou als mens. Dat het geeft jou gewoon vleugels, zou ik wel zeggen. Dankjewel.
Was dat een oproep of nog een vraag? Het was een oproep en ik zie dat de heer Meerhof graag wil beantwoorden.
Ja, ik wil even constateren dat meneer Vidal-Ketta met een reden lid is van de Partij van de Arbeid, als ik het zo hoor, hè, over werk dat vleugels geeft. Maar ik ben het ook met u eens en ik wil één ding nuanceren en ik beloof dat ik het kort hou. Ik ben met u eens dat wij moeten kijken hoe we het proces richting werk kunnen vergemakkelijken. Omdat we zien dat een inburgeraar verschillende dingen moet. En soms gaan die dingen niet zo goed samen en dan merk je dat de toegang naar werk soms bemoeilijkt wordt. Dus hoe we dat kunnen verbeteren ben ik gewoon met u eens en het belang van werk onderschrijf ik net als u. Dus dat is helder. Maar u heeft het over een gelijk speelveld en dat klopt in feite niet. Omdat we bij Oekraïense vluchtelingen nog steeds uitgaan van tijdelijkheid. Je ziet ook dat er een tijdelijke wettelijke maatregel is waardoor dat werk überhaupt mogelijk is. Terwijl we bij inburgering natuurlijk uitgaan van permanente vestiging. Dus in die zin zijn het ook niet helemaal gelijke gevallen. Dat wil ik wel even opgemerkt hebben.
Dan dank voor dit antwoord. Ten slotte, sorry, mevrouw Absoude.
Ik hoor te laat, maar ik weet dat iedereen graag naar huis wil, maar ik ga toch nog even kort zeggen. Ik werd erop geattendeerd, meneer de voorzitter, dat het vandaag uw laatste commissie samenleving is als voorzitter. Doordat wij natuurlijk in januari op een andere manier gaan werken met elkaar. En wij willen, denk ik, dat ik namens de commissie mag spreken, u daar vriendelijk voor bedanken hoe goed u deze commissie samenleving altijd begeleid heeft. Hoe fijn dat altijd was. En wij hebben ook een kleine attentie voor u die ik u graag wil aanbieden namens de commissie.
Want zoals u inderdaad begrepen hebt, we gaan naar een andere structuur en ik zal geen kandidaat voorzitter voor samenleving zijn in december. Dus ik dank u allemaal voor de bereidwilligheid en speciaal mevrouw Absoude voor het fantastische afscheidscadeau. Ik wens u een fantastische avond en ook alle ambtelijke ondersteuning en resterende collegeleden en de publieke tribune. Dank voor het te horen. Tot ziens.